Welkom bij de Spekhoek podcast. Mijn naam is Leon Kempees en samen met Naomi Franke en Nina de Jonge ben ik de maker van de Spekhoek kaartenset. Een kaartenset waarin we 35 thema's die over licht en donker gaan behandelen, die voortkomen uit onze dagelijkse praktijk als systemisch coach en trainer. Tijdens de interviews ga ik in gesprek met verschillende gasten van diverse achtergronden over thema's die hun aan het hart gaan. Om op die manier een ander perspectief te bieden naast dat van ons en misschien wel naast dat van u. Ik wens u een fijne aflevering en voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij mij. Welkom Bina bij deze podcast van de Spekhoek podcast. En wij gaan het vandaag hebben over het thema overleven. Leven of overleven. Welkom nogmaals. En mijn vraag aan jou is, zou je je willen voorstellen?
Ja, dankjewel Leon voor de uitnodiging. Mijn naam is Bina en ik ben adoptiecoach en transcultureel systemisch coach. Ik werk met mensen met adoptie- en migratieachtergrond. En als we het over geadopteerden hebben, dan werk ik met volwassen geadopteerden, met levens- en identiteitsvraagstukken. Daarnaast ben ik docent bij de Minor, bij de Van de Ham, professioneel ondersteuner bij afstand en adoptie. En ben ik betrokken bij het Expertisecentrum Interlandelijke Adoptie.
Een mond vol. Ja, mooi. En daar zit al heel veel in wat mij betreft als we het hebben over overleven. Overleven en overleven in het werk wat je doet. Waarom heb jij voor dit thema gekozen? Om het hier juist hierover te hebben.
Nou, adoptie is iets waar mijn leven mee begonnen is. Als we het hebben over overleven, dan is mijn leven begonnen met overleven. Want ik ben geboren in India. Wanneer is onbekend. In 1978 ben ik gevonden op straat, op een station in India. En uiteindelijk ben ik door adoptie in Friesland terechtgekomen. Daar ben ik opgegroeid. En op wat ik nu weet, als ik nu terugkijk, dan op het moment dat ik bewust werd van mijn leven, identificeer ik mezelf met adoptie. Dus ik zag mezelf als een geadopteerde. En als ik me dan had voor moeten stellen, dan had ik ook gezegd, ik ben Mirjam, want mijn Nederlandse naam is Mirjam, en ik ben geadopteerd. En nu zeg ik, ik ben Bina, ik ben geboren in India en door adoptie in Nederland terechtgekomen. Ja, dus daar zit al heel groot verschil in hoe je naar het leven kijkt. En voor mij betekent het dat ik eigenlijk heb ervaren dat op het moment dat je bewust wordt, dat dat heel bepalend is voor je leven. En op het moment dat jij bent geadopteerd en in een gezin opgegroeid, liefdevol, en je leven er goed uitziet, dan ben je helemaal niet bewust dat je ergens ook nog overleeft. Nee, ik dacht altijd dat ik leefde. En uiteindelijk kwam ik erachter dat ik eigenlijk altijd overleef en dat ik nog steeds aan het overleven ben.
Ja. Ja, want wat is overleven dan voor jou?
Nou, kijk, als je op hele jonge leeftijd alleen komt te staan en wordt gescheiden van je moeder of van alles wat je bekend is en je komt. Als ik mijn dossier mag geloven, op een station terecht waar miljoenen mensen per dag doorgaan, waar daarna in een kindergevangenis en dan in een kindertehuis en dan in een vervliegtuig naar Nederland, ja, dan kun je je voorstellen dat overleven het enige is geweest wat ik heb kunnen doen.
Ja, dus er zijn al die gebeurtenissen die je natuurlijk dus hebt meegemaakt. Wat doet dat met iemand? Of misschien, als je het wil delen, wat doet het met jou?
Ja, ik kan niet zeggen wat het met iemand anders doet. Dus ik kan vertellen wat het met mij gedaan heeft. En het is heel complex, omdat je natuurlijk bewust wordt op het moment dat je geadopteerd bent en dat je leeft. En dat je ergens in je leven, en bij mij is een van de belangrijkste dingen erin geweest, dat mijn adoptievader op hele vroege leeftijd is overleden, toen ik 14 was. En eigenlijk daar hetzelfde gebeurde als toen ik geadopteerd werd, dat ik opnieuw uit de veilige omgeving werd gerukt en verplaatst ben. Dus kijk, op het moment dat jij bewust wordt dat jij leeft, en jij bent er niet bewust van dat je eigenlijk aan het overleven bent, dan leef je je leven heel anders dan als je het zou doen als je aan het overleven bent. En dat is heel mooi, want daardoor heb ik ook een hele kijk terug op een fijne kindertijd. Hè, dus doordat ik gedissocieerd ben, dus van dat kindsdeel wat aan het overleven was, heb ik ook heel veel jaren in geluk en ja, zeg maar, kunnen leven zonder het feit dat ik overleef. Ja, dus het heeft me ook heel veel gegeven. Alleen, je merkt gewoon ergens op je leven, en bij mij was dat op het moment dat ik moeder werd, dan komt die imprint terug en dan merk je van, hey, maar wat is er eigenlijk met mijn lichaam? En waarom heb ik zoveel chronische ziektes? En waarom voel ik me soms zo alleen? En waarom, ja, waarom doe ik dingen zoals ik die doe, terwijl ik dat bij vriendinnen anders zie? En waarom heb ik andere gedachten over moeder worden? Ja, dus die imprint die er is geplaatst op het moment dat jij in je kindertijd heb moeten overleven, die komt eigenlijk altijd terug. Zelfs nu nog, met eten bijvoorbeeld. Hey, ik heb nu nog steeds het idee dat als ik eten zie, dat mijn lichaam voelt schaarste.
Ja, precies. Dus dat is die imprint dan die er is geweest. Al heel jong en heel vroeg in jouw leven.
Ja.
En ik vind het interessant wat je zegt van die dissociatie, die heeft me ook geholpen.
Ja.
Dus heeft je ook geholpen in jouw leven om het, in jouw jeugd in ieder geval, om het op een bepaalde manier, jouw jeugd te beleven.
Ja, want kijk, als ik niet had gedissocieerd, dan had ik verbonden geweest met het trauma, hè, met die ervaringen. Ik werd anderhalf geschat toen ik gevonden was. Ik was bijna 3 toen ik in Nederland kwam. Dus als je dan denkt van, ja, als ik daarmee verbonden was geweest, dan, en al die imprints die ik op straat heb gezien of in de, die ik later heb gevoeld, als ik die op dat moment had gedaan, ja, dat was te groot geweest.
Yep.
En nu kan ik terugkijken dat ik een heel goede jeugd heb gehad, maar als ik terugkijk, echt, dan weet ik ook dat ik een heel angstig kind was. En dat ik altijd bang was, terwijl ik dat me niet, als kind zijn, niet, het overweldigde me niet.
Nee, precies. En wat Naomi en ik bijvoorbeeld in het boekje bij de katerset hebben geschreven, soms zijn onze ervaring zo intens dat we delen van onszelf afsplitsen en
ja,
scheuren in onze ziel creëren om te kunnen overleven. En als ik jou ook hoor, ook met de dissociatie, dat is natuurlijk ook een manier van je afsplitsen. En
ja,
dus ook in jezelf. En dus het onderscheid maken tussen van hoe beleef ik iets, maar ook, tenminste, lijk ik te horen een splitsing van, hé, maar mijn lijf, daar zit nog andere informatie.
Ja.
Klopt dat?
Ja, klopt. Mooi, waargenomen. Er zit heel veel gelaagdheid in, hè? Want op het moment dat jij bewust wordt van, oh, ik heb altijd overleefd en ik ben nog steeds aan het overleven en ik wil leven, dat is cognitief. Ja, dus je wordt bewust van, hey, dus op jonge leeftijd is er, voordat ik kon praten, is er trauma geweest. En ik kan dat wel voelen, maar ik kan er niet over praten. Ja, want dat is eigenlijk wat er gebeurt. En dat zorgt in mijn geval voor isolatie. En ik zie dat ook veel bij de coaches waar ik mee werk. Dat er een bepaald isolement optreedt op het moment dat je zoiets hebt meegemaakt wat je met niemand kunt delen. Wat je dan merkt is dat er, zeg maar, op verschillende lagen bewustwording optreedt. En in eerste instantie is dat cognitief. En de tweede is dan lichamelijk. Hè? Vooral als je systemisch werk gaat doen, dan is de vraag altijd van hoeveel ben je aanwezig? Nou, dat vond ik best wel ingewikkeld, want ik dacht, ja, in hoeverre ben ik aanwezig? En ik voelde mijn lichaam eigenlijk helemaal niet eens. Nee, ik was zo gedissocieerd van mijn lichaam en het was zo gefragmenteerd dat ik dacht van, ja, hoe moet ik in godsnaam dat gaan voelen? Dus het heeft voor mij ook echt wel een aantal jaar gekost om bewust te worden, om in mijn lichaam te kunnen zijn. Want op het moment dat jouw lichaam onveilig is en je gaat jezelf trainen om daarin te zijn, dat is ook echt wel een opgave. Hè? En is dat iets wat je moet willen? En daarnaast heb ik wel geleerd dat er nog steeds bepaalde plekken in mijn lichaam zijn waar ik niet ben. Ja, dus waar trauma opgeslagen zit, daar zit ik niet. En dat doe ik een opleiding tot somatic experiencing, lichaamsgericht traumawerk. En daar kun je ook heel erg leren van, hey, waar ben ik wel in mijn lichaam en waar niet. En ik heb ook gemerkt dat ik niet volledig in mijn lichaam ben, maar de delen waar ik wel ben, kan ik nu wel aanwezig zijn. En de delen waar ik niet ben, heb ik ook vrede mee dat ik daar nog niet kan zijn. Hè? Want overleven gaat ook over compassie naar jezelf. En ook het vermogen om te kunnen vertragen daarin en te kunnen zeggen van oké, maar dit is waar ik nog niet ben. Ja. En als je dan dat hebt ervaren, dan komt er eigenlijk nog steeds een stuk dat er nog sensaties in jouw lichaam zitten. En daar zit ik nu, dus dat je eigenlijk al die sensaties die opgeslagen zitten in je lichaam, hè, want op het moment dat jij, we weten, als je moet overleven, dan gaat jouw lichaam gaat zich opmaken om te overleven. We hebben eigenlijk drie grote hersendelen die daar mee werken. En dat is het reptiele brein, dat is het oudste brein. Het zoogdierenbrein en het mensenbrein. Het reptiele brein, daar zit het vermogen in om te overleven. Dus dat controleert je hartslag, maar ook je temperatuur en je ademhaling. En op het moment dat jij gevaar aan ziet komen, dan gaat dat in werking. En dan zet het eigenlijk die andere twee breindelen uit. Dus het zoogdierenbrein waar gevoelens en moederliefde in zitten. Maar ook het mensenbrein waar het reflecterend vermogen in zit. En het taal en het oplossingsgericht denken, dat zit er allemaal in. Dat wordt allemaal uitgeschakeld. Want het doel is om te overleven. Wij zijn als mens gemaakt om te overleven. Op het moment dat alleen het reptiele brein nog werkt, zijn er vier opties. Dat is vechten, vluchten, bevriezen of fawn. En fawn gaat over overgave. Hè? Dus je overgeven aan het moment om te overleven. En je ziet bij mensen met vroeg kinderkrouwen, met een adoptieachtergrond, is dat wij niet hebben kunnen vechten en niet hebben kunnen vluchten. Dus ons lichaam heeft zich wel opgemaakt om te overleven. Dus die maakt echt fysiek die beweging. Alleen die heeft zich niet kunnen uiten en dat slaat naar binnen toe. En dat zijn die sensaties waar ik het over heb. En die energie die vastzit in je lichaam. En dat is wat je nog ervaart. Dus naast dat je lichamelijke klachten hebt, heb je ook nog energie vanuit het overleven, wat in je lichaam opgeslagen zit, wat zorgt voor die lichamelijke klachten en die psychische klachten.
Ja, en wat je daarin zegt, wat ik een hele mooie vind, je lichaam heeft zich opgemaakt om te overleven. Dat vraagt heel veel energie en daar komt vaak ook heel veel kracht en alles in vrij. Maar dat is eigenlijk naar binnen geslagen. Ja. Dat is vastgezet in het lijf. Tenminste, zo interpreteer ik hem zoals je hem nu zegt. En ik denk dat we daar heel veel nog over kunnen leren en vertellen. Maar bijvoorbeeld, hoe heb jij geleerd om meer in je lichaam te zijn? En hoe heb jij geleerd om die sensaties en misschien die ingehouden delen of we noemen het ook wel eens, zeg maar, die data van je lichaam. Hoe ben je daarbij gekomen?
Ja, het is echt een proces van inmiddels 17 jaar. Dus ik ben eerst begonnen met een NLP-opleiding, dus dat is heel cognitief. Ja. Toen werd ik mij bewust van dat je je brein kan herprogrammeren. Ja, dus dat je niet kan denken, waarom overkomt het me allemaal in mijn leven? Maar je kan ook denken van, ik kan niet bepalen wat op mijn pad komt, maar wel hoe ik ermee omga. Dus dat was de eerste stap. Toen ben ik pas psychologie gaan studeren. Dus dan leer je alles over hoe je psyche werkt en wat overlevingsmechanismen zijn. En dus door kennis te vergaren over bepaalde onderwerpen ben ik mezelf beter gaan begrijpen. Uiteindelijk ben ik, door NLP staat ook systemisch werk in. En toen ben ik uiteindelijk systemisch werk gaan doen. En bij de School van Systemisch Bewustzijn van Hilbrand Westra. En daar heb ik echt wel geleerd over, wanneer ben ik aanwezig? Wanneer ben ik in mijn lichaam? Nou, toen ben ik ook daarnaast heel veel dingen gaan doen als EMDR, lichaamsgericht, massage, kraniotherapie. En door al die dingen te doen ben ik eigenlijk van bewust geworden dat ik gefragmenteerd was. En dat mijn lichaam eigenlijk gewoon pijn doet als het aangeraakt wordt. Hè? Dus dat er heel veel impact van trauma in mijn lichaam zit, maar die ik door mijn dissociatie niet heb ervaren.
Ja.
Hè? En wat er vaak gebeurt bij trauma is dat we er heel negatief naar kijken. En dat alleen die negatieve associaties naar boven worden gehaald. Maar hè, jij zei het ook al heel mooi. Hè, er zit een overlevingskracht in. Dus door te overleven heb je ook gekozen voor het leven. En ik merk juist om daar verbinding mee te maken, dat je eigenlijk al gekozen hebt om te leven en er te zijn, vanuit die kracht te gaan kijken, kun je ook veel beter weer in dat pijnlijke lichaam terugtreden. Hey, kun je ook veel beter aanwezig zijn. Want ja, uiteindelijk is er ergens in mijn leven geweest, en waarschijnlijk is dat op zeer jonge leeftijd geweest, dat ik ervoor gekozen heb om te leven. Dus als we het hebben ook overleven, gaat het ook over het kiezen voor het leven.
Oh, dat is een heel mooi, dat is heel mooi hoe je dat vertelt en hoe je dat verwoordt. En ik moet ook zeggen van, zo heb ik hem nog niet gehoord. En dat raakt ook wel, en, of dat raakt mij in ieder geval, van door te overleven kies je voor het leven. En dat is misschien een indirecte beweging. Maar wat ik jou ook hoor zeggen, zeker met 17 jaar, het werk wat je allemaal hebt gedaan om hier te komen waar je nu bent, is dat je daar ook op een gegeven moment hebt gekozen om het daadwerkelijk aan te kijken. En om, als we een beetje in de systemische taal gaan zitten, het leven te nemen met alles wat daarbij komt en dat aan te kijken.
Ja. Ja, dat heb ik denk ik niet bewust gedaan. Maar misschien wel vanuit die overlevingsenergie. Hè? Dus dat ik ergens alles aangrijp om maar te kunnen overleven. Zelfs met alle ongemakken die het met trauma met zich mee heeft gebracht. Dus ik heb het echt aan moeten kijken. En ik ben echt doorheen gegaan. En systemisch werk is daar echt heel mooi voor. Want daar heb je geen woorden voor nodig. Hè? En je kan gewoon iets opstellen en het resoneert ergens in je lichaam. En het is vaak op een plek waar je geraakt bent door het leven of door trauma. En ik heb gemerkt dat ik daardoor heel goed bij mijn... Dat ik er eigenlijk achter kwam dat ik ook emoties had. En dat ik er bijvoorbeeld achter kwam dat ik... Ik dacht altijd dat ik heel fysiek was en knuffelig. En dat ik ook... heel goed, goed met me, ja, kon knuffelen, zeg maar. En wat ik nu merkte is eigenlijk dat ik wel kon knuffelen, maar op mijn voorwaarden. Hè? Dus dat mijn lichaam eigenlijk in dienst werd, niet, dat ik mijn lichaam niet meer in dienst liet nemen, maar dat ik zelf bepaalde wanneer ik ging knuffelen. En kijk, als je geadopteerd bent, dan word jij, is er voor jouw lichaam gekozen. Hè? Ze zeggen altijd, ja, ik ben gewenst. En tenminste, zeiden ze altijd, goh, je bent wel heel erg gewenst. En dacht ik als kind, dacht ik, dat is zo. Maar nu weet ik van, ja, mijn ouders wouden een kind en ik was beschikbaar. Ze hebben nooit gezegd, wij willen Bina. Nee, wij willen een meisje en die noemen wij Mirjam. En daar kun je, en dat is gewoon feitelijk waarneembaar. En dus het ging om het Indiase meisje wat alleen was, wat een gezin nodig had. Dus het ging daarbij ook over je lichaam. Dus als je het dan hebt over het aankijken, dan moet je dus ook aankijken dat jij niet gewenst was, maar dat jij als lichaam bent toegeëigend. En dan is het ook weer aankijken van... Hoe maak ik dan mij als persoon en als lichaam weer van mezelf?
Ja, en daar zit al een hele grote fragmentatie in natuurlijk.
Ja.
Alleen in het feit alleen al van wat je nu zegt van... Er is gekozen voor mijn lichaam. Alleen dat maakt al dat het dissocieert, dat het fragmenteert.
Ja.
Ja.
Ja, en ook... Ook wat ik eerder al zei, als je bewust, op het moment dat je bewust wordt en je bent geadopteerd, dan ben je dus ook bewust van het lichaam dat geadopteerd is. En niet van bewust van het kindsdeel wat gedissocieerd is en het deel, lichaam wat daarbij hoort.
Ja. Ja,
dus het zorgt eigenlijk voor een splitsing van het zelf. En een splitsing van wie ben jij? En je hebt eigenlijk altijd te maken met een dubbele identiteit. En je hebt eigenlijk altijd te maken met... dat je ergens tussen dat je ergens tussen hangt. Dus je bent aan de ene kant ben ik Mirjam, aan de andere kant ben ik Bina. Maar wie ben ik dan? Hè? En dat is eigenlijk mijn zoektocht geweest. En daarvoor heb je je lichaam ook te nemen. En heb je ook heb je ook weer terug te keren in jezelf. En ja, als je vanaf jongs af aan niet meer niet weet, ik weet niet wanneer ik geboren ben, ik weet niet hoe oud ik ben, ik weet niet waar ik geboren ben, ik weet mijn naam niet. Dus als je niets weet, hoe kom je dan terug bij wie je eigenlijk was voordat de wereld je vertelde wie je moest zijn? En dat, ja, dat is mijn uitdaging.
Ja, precies. Dus wat ik je hoor zeggen, het is heel erg teruggaan naar oorsprong. Tenminste, hè, als je met veel hebt moeten overleven, als je gefragmenteerd bent, dan is het teruggaan naar de oorsprong. Maar in jouw geval, wat is dan precies die oorsprong?
Ja, precies.
Dat je ontstaan bent en dat je bent geboren, dat is een feit.
Ja.
Maar dat is het dan.
Ja. Ja, en je zegt heel mooi, hè, dat je bent geboren is een feit. Maar ik heb eigenlijk heel lang... ik zal een voorbeeld geven. We waren terug in 2018 met mijn gezin naar India. Echt heel bijzonder om te doen. En wij hebben het station bezocht waar ik gevonden ben. Nou, dat was toen heel mooi opgetuigd. Dat was rond kerst, dus het was helemaal belicht. Dus mijn jongste zoon was toen 6 en die dacht dat het een Disneypaleis was. Dus het was gewoon heel mooi. Alleen toen hij er binnenin kwam, toen voelde hij ook wel van... Oké, dit vind ik toch wel iets minder leuk. En toen waren we een paar maanden later terug. En toen zei hij van... Ja, mama, ben jij dan uit de grond geboren? Oh. Want wij zijn... geboren zijn doe je uit een lichaam. Maar als het eerste huis wat je hebt is een stenen gebouw... Dus ik heb ook wel heel vaak het idee gehad dat ik... gevonden ben of dat ik ontstaan ben, maar geboren zijn, als daar helemaal geen informatie over is, als je geen moeder hebt waar je naar kunt kijken van hey, daar ben ik uit geboren. Dus ik vond die vraag die hij mij toen stelde, die raakte me natuurlijk diep, want ik denk van ja, maar zo kijken kinderen dus naar. Dus ik heb ook als kind nooit het idee gehad dat ik geboren ben. Ik ben bewust geworden op een moment dat ik 3 of 4 was, denk ik. Want toen riep ik rond van ik ben gearresteerd. Ik kon gearresteerd niet eens uitspreken. En achteraf zit er dus ook een hele, hoe zeg je dat, bijzondere metafoor in. Omdat ik natuurlijk ook door de politie gevonden ben op het station. Dus dat wist ik toen nog niet. Dat weet ik pas 7 jaar ongeveer. Ik ben inderdaad gearresteerd en ik ben in een kindergevangenis terechtgekomen. Maar geboren zijn is voor mij, ja, pas toen ik mijn kinderen kreeg en die geboren werden uit mij, toen dacht ik pas van, oh ja, iedereen wordt dus echt geboren. Maar dat was voor mij niet iets, ja, niet feitelijk.
Ah, wauw. Ja. Yeah. Ja, en ik wil graag heel even teruggaan naar iets wat je zoon zei, want dat raakte mij ook. Of je dan geboren was uit de grond. Klopt dat hij dat zo zei?
Ja.
Ja, en dus natuurlijk jouw geschiedenis, jouw verhaal, wat jij mee hebt gemaakt, dat raakt natuurlijk, hè, het raakt overleven, het raakt ook verplaatsing. En het raakt adoptie. Dus ben je geboren uit de grond? Wat doet in dit geval de grond, India, maar misschien zelfs wel het gebouw waar je bent geweest, wat doet het opnieuw daarna toe gaan? Of daarna teruggaan misschien wel? Ik weet niet hoe jij hem zou omschrijven. Wat doet dat dan met jou?
Ja, het is wel bijzonder, want ik heb dat gebouw 2 keer eerder gezien, voordat ik wist dat ik daar dus gevonden was. En de laatste keer dat ik dat gezien heb, voordat ik die informatie heb, toen zaten wij in de buurt ook met een hotel bij het station. En ik liep dus elke dag een week lang in datzelfde gebied, van het hotel naar het station en weer terug. En ik voelde me daar heel erg fijn, maar ik begreep niet waarom ik me daar fijn voelde. En pas 1,5 jaar later kreeg ik die informatie van, jij bent gevonden op dat station. En als je dan met je gezin voor het eerst teruggaat en je staat daar. En je zoon is zo enthousiast dat hij denkt dat dat een Disneypaleis is. Ja, weet je, ja, dat is gewoon niet te beschrijven. Want ja, weet je, ik ga ervan uit dat jij naar je moeder kijkt. En ziet, dat is mijn ontstaan. En ik kijk naar dat station en denk, ja, daar ben ik ontstaan. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Hè? Ik kom ook voort uit een moeder en een vader. En door systemisch werk heb ik daar energetische verbinding mee kunnen maken. Maar ja, voor mij is, als ik het over mijn ontstaan heb, zou dat schilderij, wat hier ook in de kamer hangt, dat is voor mij mijn geboortekaartje, zou je het kunnen noemen. Ja, Ja, dus ja, als je het dan hebt over overleven gaat ook over geboren worden, hè? En om te kunnen leven of overleven moet je eerst worden geboren. Maar doordat er zo weinig gedaan is in de tijd dat ik geadopteerd werd aan ontstaansgeschiedenis, afstandsgeschiedenis bewaren en informatie bewaren, leef je ook gewoon met een heel zwart gat. Ik zeg het zelf altijd van, het is een film die begonnen is en waarvan je weet dat je het begin hebt gemist en dat daar het belangrijkste informatie zat die bepaalt wat je nu ziet, maar dat je daar niet vat op kunt krijgen. Dus ja, als je het hebt over overleven, ja, dat gaat ook over geboorte en het gaat over een nieuw begin. En ja, wanneer is het begin dan?
Ja, en je zegt daar in dat eerste stuk, daar zit informatie van wat je nu ziet, van wat je toen hebt meegemaakt, en maar eigenlijk wat je door je hele leven hebt meegemaakt. Zeg maar de Bina die nu tegenover mij zit, dat is wat ik nu zie. En wat zie ik dan?
Ja.
Ja. En dus al die, misschien wat ik meer probeer te zeggen, dus al die gebeurtenissen, al die ervaringen, maar ook al het werk wat je hebt gedaan, dat brengt jou nu hier waar je nu bent. En ik hoorde je aan het begin zeggen van, en ik ben nog steeds aan het overleven.
Ja.
Ja. En heb je wel eens het gevoel dat je ook leeft? Ik heb je gehoord natuurlijk van, overleven is kiezen voor leven. Toch voelt het alsof daar nog een verschil in zit.
Ja, dat is er ook wel. Want kijk, ik had het eerder over die gelaagdheid, hè? Dus dat je eerst cognitief en dan lichamelijk en dan ja, eigenlijk op energiebanen en zenuwstelselniveau. En cognitief kan ik heel goed leven, hè? Mijn zoon is gisteren geslaagd.
Gefeliciteerd.
Ja, dank je. Ja, hij zei, weet je, dan kan ik echt genieten daarvan. Hè? Want ook omdat hij er zo hard voor gevochten heeft. En hè, we eigenlijk niet hadden verwacht dat hij in één keer zou slagen voor zijn examen. Dus ja, dan geniet ik volop en dan ben ik echt aan het leven. Hè, en ook als ik met mijn gezin of met mijn vrienden ben, dan kan ik echt genieten van de kleine dingen in het leven. En dat is ook weer die dissociatie. Hè? Dus dat je aan de ene kant heel goed bij het traumastuk kunt en aan de andere kant heel goed bij het overlevingsstuk, maar ook goed bij het levensstuk. Hè? Dus je hebt verschillende delen waar je uit kunt putten.
Ja, en is dat een splitsing? Want je noemt het of
Ja,
splitsing of dissociatie. Is dat?
ik denk dat als ik alleen maar verbonden zou zijn met dat stuk van mij wat nog aan het overleven is, dan zou ik niet leven. Ja, maar ergens heb ik er dus voor gekozen om te overleven en te leven. Dus ergens is er ook een gezond deel van mij, wat al misschien niet beschadigd is of wat is ontstaan. Hè? Dat durf ik niet te zeggen. Maar hè, en we weten natuurlijk vanuit uit de theorie die erover is, hè, dat gezonde deel, het overlevingsdeel en het traumadeel, dus dat er ook ergens een gezond deel is. En maar de vraag is, als je zo jong gescheiden wordt van je ouders en vooral van je moeder, dan kom je gewoon met doodsangst. Hè? Dus je wordt overweldigd door de dood. En als je daar dan uit kunt komen en kunt kiezen voor het leven en hier ook echt wel aanwezig zijn, want dat kan ik ook heel goed. Ja, ik zeg altijd, ik kies elke dag voor het leven. En dat is een bewuste keuze. En daarmee ben ik me ook bewust van wat ik meedraag en wat jij dus ziet als je naar me kijkt. En daarom praat ik ook altijd over licht en schaduw, en over dat alles er mag zijn. Omdat ik vind dat ik ook zo, waar ik trots op ben, is ook onderdeel van mij doordat ik trauma heb meegemaakt.
Ja, en dus dan refereer ik even weer aan onze kaartenset. Wat we op het einde hebben staan, een van de slotzinnen van het thema overleven is. We zien op de afbeelding zien we gezicht van een vrouw met allemaal scheuren en aspecten van het leven. Zien we daarin terug. En het is een beetje in de stijl van Kintsugi, de Japanse kunst. En wat we dus in de slotzinnen hebben staan, de Japanse kunst van Kintsugi leert ons dat gebrokenheid en heelheid hand in hand met elkaar gaan.
Ja.
En dat, hè, dus als dat lukt, ook het goud dat de scheuren weer bij elkaar brengt, symboliseert ook de schoonheid die kan ontstaan uit
het goud. Ja, en dat goud kan alleen ontstaan doordat die scheuren er zijn. Hè? Want als die scheuren er niet waren, hadden we dat goud niet nodig.
Nee, precies.
Dan hadden we niet met goud zitten lijmen. Dus het is zeg maar een onderdeel en het is verbonden aan elkaar.
Ja.
Hè? En je hebt mij natuurlijk de kaartset laten zien een tijd geleden, maar vandaag ook nog even de kaart van overleven. En wat mij daarin heel erg raakt, is dat je daar ook de dynamiek van het leven ziet. Hè? Dus je ziet een moeder met een kindje en je ziet op een gegeven moment die uitreiking van het kind. En dat is natuurlijk wel iets wat mij heel erg raakt. Hè? Want ik zie hem dan als onderbroken uitreiking. Ja, van een volwassen vrouw die nog steeds uitreikt naar haar moeder en hoopt dat ze nog steeds omarmd wordt door haar moeder. En dat raakt me ook als ik dat zeg.
Ja.
Ja, dat denk ik van ja, dat zit ergens, zit dat nog in mij. Hè? En dat is natuurlijk ontstaan als kind. Maar als volwassen vrouw heb ik daar ook nog steeds verlangen naar.
Ja, en dat blijft natuurlijk. Die beweging, die willen we blijven maken soms.
Ja.
Ja, en in jouw geval kan ik me voorstellen dat dat verlangen daarna, dat immens groot is.
Ja, vooral als je richting die oudere vrouw gaat, hè, die er ook op staat.
Ja.
Ik bedoel, als je richting de dood gaat, dan is wat het leven heeft gegeven zo kostbaar. En dan wil je gewoon ook weten van waar kom ik vandaan en hoe ben ik ontstaan en uit welke mensen kom ik voort. Ja, dus dat vind ik mooi aan die kaart, dat het symboliek doet, hè, dat het eigenlijk begint met het einde, zeg maar, een oude vrouw. Mm. Maar dat het eigenlijk daardoor ook weer terugbrengt naar de jongere vrouw, hè, naar de moeder achter die vrouw.
Ja, oh, prachtig. Prachtig wat je ook uit een kaart haalt in dit geval. En ik denk dat dat natuurlijk ook deels is wat we hebben proberen te bereiken. Dat iedereen zijn of haar eigen, misschien niet verhaal, maar misschien wel zijn eigen associaties kan doen op de kaarten die getekend zijn. Die zo mooi getekend zijn door Nina weer. Ja, wat dat betreft zijn het dus associatiekaarten of resonantiekaarten zou je het ook kunnen noemen.
Ja, ja. En weet je, ik bedoel, ik heb een aantal van jullie kaarten gezien en ze... En de adoptiekaart en de innerlijke kindkaart, die raken gewoon. Hè? Ik bedoel, het zijn echt hele prachtige tekeningen en creaties waar iedereen, denk ik, een deel van zichzelf kan terugvinden en herkennen. En ja, ik denk dat als je deze kaart voor overleven gebruikt, dat je zeg maar alle aspecten van het leven, dus eigenlijk zit zowel het leven als de dood in die kaart, hè? En dat is ook wat ik heb met overleven. Dat ik denk van ja, doordat je hebt moeten overleven, hè, is het goud. Het goud is de levenskracht die ik heb gekregen. Hè, en dat het uiteindelijk ook zeg maar de fragmentatie die ik heb gehad in mijn leven kan verbinden. En we hebben laatst een tijdje terug hebben we samen in de kindworkshop georganiseerd bij Nico van Leeuwen. En toen reed ik ook terug en toen kwam ik het nummer tegen van Whitney Houston. Dat is mijn all-time. Daar heb ik in al mijn diepte dalen heb ik altijd heel veel aan haar nummers gehad. En toen kwam ik op een gegeven moment een nummer tegen van I Didn't Know My Own Strength. En dat gaat eigenlijk over van dat je al overleefd hebt. Dus dat het niet bedoeld was om te breken. Ja, maar dat je niet de kracht weet die je eruit krijgt en dat je daardoor doorleeft. En dat is wel, sinds ik in maart dat nummer heb gevonden, dat ik denk dat beschrijft heel goed hoe ik naar het leven kijk. Van ja, dat meisje wat overleefd heeft, wat in mij heeft gezeten, heb ik heel lang weggedrukt. En ik heb geleefd vanuit een kind en een tiener en volwassen persoon die dacht dat zij degene was die het leven aanging. En eigenlijk ben ik erachter gekomen door dat meisje weer te erkennen en terug te nemen en te integreren en te omarmen, heb ik eigenlijk geleerd dat ik daardoor ook mijn levenskracht heb teruggenomen. En dat ik ook vanuit haar mijn kracht heb ontdekt om in het leven te kunnen staan en om ook het werk te kunnen doen wat ik doe. En om ook op momenten gewoon echt te kunnen leven en te kunnen kiezen. En ook nog soms bij te kunnen blijven bij het verlies. Ja, want dat is wat we nog niet hebben benoemd, maar er zit natuurlijk ook een heel groot stuk verlies en rouw in. En levend verlies.
Oh, absoluut, ja.
Ja, en ontastbaarheid. En ja, dat beide kan ik toelaten zonder dat ik helemaal wegzak.
Ja, en het is prachtig, hè? Wat door te erkennen, door dat meisje in jou te erkennen, dat je kan verbinden ook met de kracht die dus in jou huist.
Ja.
En dat heb ik bijvoorbeeld dus in dat weekend heb ik dat heel erg gezien bij jou. Zowel de kracht die in jou huist, want daar, en die heb ik in zekere mate ook al gezien, je vastberadenheid en hoe je praat en je vasthoudendheid. Hè, die overlever die heb ik ook echt ook al wel ontmoet. Maar ik heb ook de kracht en de levenskracht gezien in dat weekend. Met daarbij een hele zachte kant die daar tegelijkertijd in meekwam. En dat vond ik, dat weet ik nog zo goed. Ik vond het zo mooi om te zien dat ik zag een Bina die niet alleen dat harde liet zien, maar ook heel erg het zachte liet zien. En daarin nog steeds ontzettend krachtig was.
Ja, en heb je me toen ook.
Is.
Ja, is, dank je. Ja, daar heb je me toen ook wel bewust van gemaakt, hè, door dat toen terug te geven. En soms heb je ook even een spiegel nodig om te zien van, dus je hebt eigenlijk meer, dat goud wordt niet alleen gevormd door het trauma, maar ook door de levenskracht. Hè? Dus het is eigenlijk een verstrengeling in ons, die zorgt dat je weer kan, en door juist het kwetsbare en het zachte te mogen toelaten, hè? Dat is natuurlijk altijd afhankelijk van waar je bent. Ja, en of je, ja, door veiligheid is iets wat je drijft op het moment dat je het moet overleven.
Ja.
Ja, en als jouw onveiligheid in jou geraakt wordt, dan komt automatisch die overlevings- en die harde kracht waar jij het over hebt, die komt naar boven. Maar op het moment dat jij ergens bent waarin jij je veilig voelt, dan kan die zachte kant er ook zijn.
Mm.
Ja, en ja. Ik vond het wel heel mooi in het weekend, ben jij en Nicole het ook aangegeven. En ik denk, oh ja, dat is. Want Nicole gaf de andere kant aan van, als jij binnenkomt, dan komt er ook wel echt een kracht binnen. En dat heb ik zelf nooit zo ervaren. Ik dacht dat, ja, ik ben Bina of ben Mirjam en ik kom gewoon binnen. En ik vond het wel heel mooi dat ik in dat weekend ook heb kunnen ervaren dat er zoveel delen zijn. Hè, vooral van donker en licht. En dat het ook gewoon. Ja, als dat samen mag smelten en als je daar weer één oorsprong van kunt maken. Want uiteindelijk ligt daar mijn oorsprong, ja, ook, ondanks dat het namelijk woord is gebeurd. Dat daar dus ook weer een hele zachte en vrouwelijke en kracht uit kunt voorkomen. Die je ook weer kan inzetten om nog meer van het leven te kunnen genieten.
Ja, 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 heel mooi. Hey, als een luisteraar, of misschien in jouw geval, maar ook in mijn geval, een potentiële klant, cliënt, ik weet niet hoe jij het noemt, denkt, dit luistert en denken van, zo, 17 jaar al dat werk moeten doen om een beetje te kunnen leven of om te leven. Dat klinkt nogal veel. En ik weet natuurlijk hoe ik ernaar kijk, dat het leven een ongoing proces is natuurlijk. Is het altijd bij jou begonnen met het cognitieve? Mijn vraag is meer van, hoe kunnen mensen beginnen? En kan dat ook klein?
Ja, het begint bij veiligheid.
Hmm.
Ja, dus dit kan alleen aangekeken worden op het moment dat er veiligheid is.
Hmm.
Ja, en ik heb echt moeten leren, wanneer voel ik me veilig en wanneer voel ik me niet veilig. En cognitief, voor mij was de weg door cognitieve stuk was de juiste weg. Maar als iemand toch op een of andere manier meer thuis is in het lichamelijke, kan ik me voorstellen dat dat voor diegene de weg is. En als iemand meer thuis in het academische, we zien ook heel veel geadopteerden die, zeg maar, in de kennis en in de zich vastbijten in de kennis en in de theorie en vanuit daar, zeg maar, hun ontwikkeling ingaat. Dus ik denk niet dat er één weg is en ik denk ook niet, 17 jaar is lang en ik ben ook nog niet klaar. Ik geloof zelf dat je nooit klaar bent. Pas als je ziel echt mag rusten, dan ben je klaar. En ik denk dat het ook heel zwaar klinkt, maar het is ook een heel mooi pad geweest. Want ik heb daar zoveel in mogen leren zien en kennen. En ik kan daar zoveel in overdragen. Dat ik dat niet als een zwaar pad zie, maar eigenlijk als een pad naar verlichting. Ja, dus doordat ik dit pad heb mogen bewandelen. Doordat ik al die kennis heb mogen vergaren, zowel lichamelijk als geestelijk, als cognitief, als emotioneel en zelfs op zielsniveau. Kan ik nu doen, het werk wat ik doe is het liefste wat ik doe. Ik bedoel, ik heb ooit besloten dat ik naast mensen wil staan. En mensen die op een punt staan in hun leven dat ze moeilijk hebben. En ik kies voor het woord coaches, omdat ik geloof dat je als coach de innerlijke wijsheid van een ander mag ontwaken. En dat je uitgaat van iemand zijn eigen kracht. Ja, en dus dat je zeg maar een spiegel voorhoudt op de punten waar kracht, waar het goud blinkt. Ja. En dat je door zowel die donkere en die scheuren te mogen laten zien, dat je ook dat je beide kanten laat zien. Dus dat mensen ook vanuit verbinding van beide kanten weer een stapje verder kunnen gaan. En ook in zichzelf ontdekken van, goh, weet je, ik kan toch meer dan dat ik had verwacht. Ja, weet je, dan denk ik van, ja, daar geniet, daar, als je het over genieten hebt, daar geniet ik van. Als ik coaches heb of mensen waar ik mee heb mogen werken toen ik nog leidinggevende was. Als ik zie hoe ontwikkeling ze door hebben gemaakt. En hoe tevreden ze zijn met hunzelf. Ja, want het gaat echt niet over een baan of iets anders, maar meer over hoe ze dichter bij mezelf zijn gekomen. Ja, kijk, en dat is mijn doel, hè. Mijn reis is eigenlijk van terug naar de oorsprong.
Ja, heel mooi. En dat klinkt ook telkens terug in dit gesprek. Terug naar de oorsprong. Maar een prachtige basishouding, denk ik, om mensen te begeleiden op de wijze waarop je dat doet. Ja, absoluut.
Ja.
Hey, en dan even lekker de commerciële vraag erachteraan. En hoe vinden mensen jou dan? Stel, ze horen dit nu en denken van, wow, die Bina, dat is het voor mij. Hoe vinden ze jou?
Ja, nou, wat ik eigenlijk altijd terugkrijg is dat ik heel goed tot de kern van mensen kan komen. Dat is natuurlijk heel dubbel, omdat ik mijn eigen oorsprongsles niet ken. Maar daardoor kan ik wel heel goed bij anderen komen. Sommige mensen vinden me in het begin ook nog wel eens wat eng, omdat ik altijd de juiste plek weet aan te raken. Of dat ik met systemische oefeningen werk die eigenlijk altijd wel tranen of emoties of beweging in gang zet. Maar als ik naar het totaalbeeld kijk, dan denk ik dat mensen zeggen dat ze... Ja, ik heb wel eens iemand gehad die zei, ik kom bij jou, want ik weet dat jij het kan dragen. Ja, dat ik het even bij jou neer kan leggen, dat ik ernaar mag kijken. En dat ik dan daarvan vanuit daar kan ontwikkelen. Ja, maar, en dat ik het dan weer terug kan nemen en verder mee kan gaan. Hè. Dus dat stukje wat ik zei, naast iemand staan, dat kwam daarin voor mij heel erg naar voren.
Ja, prachtig. Ja.
Ja. Dus ik denk dat ik mensen een veilige omgeving bied waarin ze naar zichzelf mogen kijken.
Ja, prachtig. Heel mooi. Mooi, mooi omschreven ook. Heb ik nog iets gemist?
Ik vond het eerst een heel mooi gesprek. Dus dank je wel daarvoor. Ja, ik denk dat misschien het aspect over migratie, ja, want je had het over verplaatsing. Ja, en ik denk dat het ook wel goed is om te weten dat ik dus eigenlijk pas in de loop van mijn leven erachter kwam dat ik migrant was. Of migrant ben.
Ja.
Nou wel eerste graad, hè, want dat gesprek hebben wij wel eens gevoerd, daar ben je bij geweest. Ja, dus eerste generatie migrant. En ik denk dat dat nog wel iets is wat binnen adoptie onderbelicht is. Ja, dus dat we verplaatst zijn en dat ook weer iets doet met ons lichaam. En dat we ook dus in een omgeving zijn waar we niet volledig ons lichaam kunnen... Ik bedoel, mijn spijsvertering is hier anders dan in Nederland, in India. Mijn huid is anders daar. Ja, dus ik denk dat als we het over overleven hebben, dat je dus ook altijd moet kijken naar van waar ligt iemand zijn oorsprong. Niet alleen vanuit bloedverwantschap, maar ook vanuit grond.
Ja.
Ja, dus dat zou ik nog wel apart willen benoemen, hè, dat nog wel een aspect is. Ja, en ja, ik hoop gewoon als mensen luisteren dat ze weten dat trauma niet iets engs is, maar dat het iets, een bodem is waaruit je kunt groeien. En dat als je het aandurft te kijken en aandurft te nemen, dat je juist heel erg meer levensenergie kunt ervaren en ook meer van het leven kan genieten. Dus ik hoop dat we dat hebben kunnen overbrengen met z'n tweeën.
Dat hoop ik ook. En dat ze dus het licht en het goud daar doorheen kunnen zien.
Ja.
Ja, mooi. Mooi. En wat ook bij mijn vraag zit van, wat vinden mensen van jou? Hoe vinden mensen jou? Dus hoe komen ze bij jou terecht? Waar kunnen ze jou bereiken?
Ja, ik maak eigenlijk geen reclame. Ik heb 2 websites. 1 voor transcultureel coaching. Dus bina.frl. En ik heb voor adoptiecoach heb ik adoptiecoach.frl. En FRL staat voor Friesland.
Ja, precies.
Ja, dus daar voel ik mij thuis en veilig. En daar verblijf ik. Daar woon ik. Komen mensen bij mij via. En omdat ik heel veel schrijf over mijn eigen proces. En mensen zeggen van ja, daar herken ik me gewoon heel erg in. Dus jij verwoordt wat ik voel. En zo komen mensen bij mij. Via de websites kunnen ze mij vinden. En mijn e-mailadressen zijn ook gewoon gelijk. Dus het is bina@adoptiecoach.frl of info@bina.frl. En ik ben gelinkt met jou, dus via jou kunnen ze mij ook vinden.
Zeker, zeker. En als je het goed vindt, zal ik ook even een link plaatsen in de informatie van de podcast straks.
Ja. Ja, dus als mensen op zoek willen naar hun eigen identiteit en levenskracht, dan zijn ze welkom vanuit alle hoeken, zeg maar. Dus het hoeft niet te beslissen over adoptie te gaan, maar vaak gaat het wel over adoptie en migratie, soms ook over gender. Ja. Er zijn verschillende hoeken waar mensen bij mij komen en ze zijn welkom.
Mooi. Dankjewel. Wil jij tot slot, wil je nog een gedicht delen? Heb je nog zoiets van, hij is nog juist om te delen? Of heb je zoiets van, nee, Leon, deel jij er maar eentje?
Misschien dan toch die van het lot. Want ik denk, in de voorbespreking hadden we het over gehad. Hè, dat ik een tijdje geleden bij Wiebe Veenbaas en Iran ben geweest bij de beweging van de ziel. En daarin moest je heel veel schrijven. En een van de vraagstukken in mijn leven die mij bezighoudt, is waarom heeft mijn ziel ervoor gekozen om niets te weten. En daarmee bedoel ik niet dat er geen levenswijsheid is, maar dat ik dus niet mijn ontstaansgeschiedenis en mijn afstandingsgegevens weet. En daar had ik een gedicht over geschreven. Dus die wil ik wel delen.
Graag.
Mijn lot, het staat in de sterren geschreven, zeggen ze in India. Je lot is al bepaald lang voordat jij je eerste ademteug inademt. Je ziel heeft je lot gekozen. Mijn lot is dat ik niets mocht weten over mijn ontstaan. Dat ik mijn naam niet mocht houden. Ik moet even opnieuw beginnen, sorry. Mijn lot. Het staat in de sterren geschreven. Jouw lot is al bepaald voordat je je eerste ademteug hebt ingeademd. Dat is wat de Indiërs altijd zeggen. Je ziel heeft het lot gekozen. Mijn ziel heeft ervoor gekozen om in het leven niets te weten van hoe ik ben ontstaan. Door niets te weten ben ik totaal op mezelf aangewezen. En heb ik ook het donkerste van de nacht mogen zien. Want in het donkerste van de nacht kun je de sterren zo goed lezen.
Dank je wel.
Graag gedaan. En jij bedankt voor dit mooie gesprek. Ik vond het echt een heel mooi gesprek.
Ja, dat geldt voor mij net zo. Dank je wel voor je openheid, je kennis, je kunde. Maar vooral voor dit hele mooie gesprek.
Graag gedaan. Okay. Namaste.
Bedankt voor het luisteren. Deze podcast is in productie van mijzelf, Leon Kempees, en wordt mede mogelijk gemaakt door Indy Schout en Naomi Franken. Mocht je nou nog vragen hebben of opmerkingen, stuur me dan gerust een e-mailtje. Dat kan naar leon@indieschout.nl. Dankjewel en tot de volgende keer.